Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het verhaal van het dochtertje van Jairus. Een 12-jarig meisje, gestorven. Staat er een ontroerender verhaal in de Bijbel dan dit? Ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat je hierover een preek gaat maken, vraag je je af, kun je dat wel? Een kind dat sterft, is er iets wat minder is? Een kind dat sterft. Een collega van mij vertelde eens dat hij op een zondag, het was ook nog een doopzondag, hierover zou preken. En in die week, de donderdag voor die zondag, belde een ouderling op. Iemand die hij heel goed kende. En die ook wist dat hij hierover zou preken. Met de mededeling dat zijn dochtertje was aangereden door een auto, verongelukt, gestorven. En moet je dan nog preken over dit verhaal op die zondag? Twee ontroerende verhalen. Twee verhalen eigenlijk. Niet alleen dat dochtertje van Jairus, maar die bloedvloeiende vrouw. Twee verhalen die door elkaar verteld worden. Twee vrouwenverhalen. Het zal vandaag dan ook gaan over deze vrouwen, over vrouwen. Het tweede verhaal is eigenlijk een beetje storend, staat het daar. En Jezus wordt gezegd, er ligt een kind op sterven. En Jezus gaat op weg en er komt iets tussen. Er komt iets tussen, dat kun je je toch niet voorstellen. Jezus op weg naar een kind dat op sterven ligt en hij laat zich ophouden. De spanning in het verhaal wordt dan ook groter, maar de betekenis wordt ook rijker. Want ze hebben met elkaar te maken. De verhalen zijn niet zomaar bij elkaar gezet. Het heeft met elkaar te maken. De evangelieschrijver had ze ook makkelijk uit elkaar kunnen halen. Maar het staat er zo. Twee vrouwen. Naar de ene gaat Jezus op weg en de ander komt hem achterna. Twee kanten van een vrouwenleven. Eén jong meisje, 12 jaar. 12 jaar oud. Een vrouw, 12 jaar ziek. De ene sluimert nog, 12. Je bent eigenlijk nog het leven niet ingetreden. Ze slaapt nog. En de ander lijdt smarten. Zij kan niet slapen van de pijn. Voortdurend wordt zij herinnerd aan haar vrouw zijn. We beginnen met het laatste verhaal. Er staat dat de vrouw bij Jezus komt en de zoom van het kleed aanraakt. Althans, dat staat er bij Matthäus. Ik heb het uit Marcus gelezen omdat het hier het mooiste verteld staat. Maar bij Matthäus staat er nog de zoom van het kleed. Zo kun je het vertalen. Maar het kan ook de hoek zijn. Die hoek waar die kwast aan zit. De Joodse mannen met hun stola. De kwasten aan de hoek. In Numeri 15 hebben we het gelezen. Maak dan aan de hoek van je kleed een kwast. En weef in die kwast een blauwe draad. Een hemelsblauwe draad. En, zegt dan de Heere God, als je die hemelsblauwe draad ziet, dan denk je aan de geboden van God. Dan denk je aan de geboden van de Heere. Die blauwe draad daarin. Dan weet je, ik ben geroepen. Je leven heeft zin door het woord van de Tora. Je leven heeft zin omdat je geroepen bent door God. Want ik ben de Heere uw God die u uit het Egypteland geleid hebt. Zo spreekt de Heere. En soms, om die liefde tot die roeping te uiten, wordt die kwast, die hemelsblauwe draad, gekust. En zoals die hemelsblauwe draad in die kwast is geweven, is die roeping van God in ons leven geweven. En die vrouw loopt op Jezus toe en raakt die hoek van dat kleed aan. Die draad die verbonden is met de geboden van God, die verbonden is met de belofte van God, die verbonden is met de roeping van God, de roeping tot ons. Zij raakt dat kleed aan. Jezus staat voor Israël. Zij raakt hem aan. Een zinrijk gebeurtenis aanraken. Als we iemand willen troosten, raak je hem aan. Als een kind gevallen is en zijn knie open heeft, dan pak je hem beet. Of kijk maar eens bij een begrafenis, als de kist er nog staat, dat mensen naar de kist lopen en de kist even aanraken. Een foto op het dressoir of op een kast van een gestorvene. Je neemt hem even, je raakt de foto aan en kust zelfs nog. Want als je hem aanraakt, maak je er een beetje deel van uit. Dan ben je daarmee één geworden. En daarom raakt die vrouw die draad aan. Jezus, die man van God, die roeping van God. Uiterste einde wordt aangeraakt. En die vrouw zegt, ik doe een beroep op die roeping. Het herinnert die blauwe draad aan alles wat waarde heeft voor een gelovige. Het herinnert aan Gods bedoelingen. Gods bedoeling, die wil dat wij er zijn. Wij zijn er niet zomaar. Wij zijn niet toevallig op deze wereld. Wij zijn er alleen maar omdat de Heere God dat wil. En daarom kijken we naar die blauwe draad. Want iedere keer weten we, het is God die dat wil. En zij zegt, die vrouw zegt, ik doe een beroep op God zelf. Ik doe een beroep op Jezus Christus, Zoon van God. De eeuwige trouwe is één. Hoor Israël. Shema Yisrael, hoor Israël. De Heere uw God is één. Dat is de belijdenis van de Joden. Hoor Israël. De Heere uw God is één. En zij kust die kwast met haar vingertop. En zo krijgt zij contact met Jezus. En hij is ook geraakt. Deze vrouw, is het te veel gezegd om te zeggen dat het een zinnenbeeld is voor de lijdende vrouw, voor de lijdende mensen. De lijdende mensen die niet meer kunnen leven, omdat er een moedeloosheid is, een verkrampdheid, een verdriet, een hopeloosheid, een eeuwig verdriet. En deze vrouw raakt dus die kwast aan. En zij geneest. Gemeente, is dat toch niet zo mooi om dat te weten? Want ook wij zijn die vrouw. En dan is het voldoende als je met je vingertoppen raakt aan die blauwe draad, aan die belofte van God. En Jezus zegt dan: uw geloof heeft u behouden. Is dat niet prachtig? Dat we het niet allemaal hoeven te bezitten en te weten. Ja, we zouden het wel willen. Maar we geloven soms maar de helft van de woorden die God ons vertelt. En we zijn moedeloos omdat we het andere niet willen geloven, niet kunnen geloven. En elke keer weer die worsteling en die bede: Heer God, doe ons toch geloven. En we kunnen moedeloos worden van dat tekortschieten. Maar dan staat het hier in de Bijbel dat deze vrouw alleen maar met de vingertoppen, alleen maar met de vingertoppen, die belofte van God aanraakt. En dat is geloof. En dat is heling. En dat is heil. En dat is herstel. Ja, dat is het woord van God. We hebben het niet vast, maar we tippen er alleen aan. In al onze twijfel, in al onze moedeloosheid, in al ons pogen, ons struikelen door het leven, dat te weten. We hoeven alleen maar een hand uit te steken en een beroep te doen op die belofte van God. En bij dat dode meisje wordt ook een hand uitgestoken. Er wordt weer een hand uitgestoken, maar nu is het zijn hand. Want Jezus loopt door naar dat dochtertje van Jairus. Ach, ze hebben al gezegd: wat zou je nou Jezus nog storen? Het meisje is al gestorven. Misschien precies op dat moment dat die hand van de vrouw die hoek van het kleed aanraakte, misschien precies op dat moment toen die vrouw die hemelsblauwe draad aanraakte, is de levensdraad van het meisje doorgeknipt. Heeft het meisje het begeven. En de mensen eromheen, de vrouwen daar zittende, baden en weenden. Shema Yisrael, hoor Israël, de Heere uw God is één. En men kust de levensdraad die het heeft begeven. En zo ligt dat meisje daar. Je kunt het je voorstellen, 12 jaar en ziek, wit en bleek. En zo zijn die twee verhalen verbonden en tegen elkaar gezet. De bloedvloeiende vrouw als een zinnenbeeld van de pijn van het leven. Voor God is de mensheid een hunkerend schepsel. Ja, het is niet voor niets dat hier een vrouw staat als zinnenbeeld van de pijn. Mannen menen soms goden te zijn. Maar vrouwen, bewust van de wezenlijke onvoldaanheid van het leven. Vrouwen die weet hebben van de behoefte van één die komt om te vervullen. Voor één die komt om te redden. Meestal zijn er daarom ook meer vrouwen in de kerk dan mannen. Maar die kerk die ons leert om, al is het dan maar struikelend en pogend en tastend, die hemelsblauwe draad aan te raken. Die belofte, die zoom van zijn kleed, Jezus zelf, de Messias te volgen. Want hij is toch die man uit dat andere leven, dicht bij God, de bron van alle leven. Ja, hij is God. En dan kan dat dode lichaam opstaan, zoals eens zijn lichaam zou opstaan. En daar gaat dit evangelie over. Dit meisje, dat kind, ook een zinnenbeeld. Een zinnenbeeld van de ontwetende mensheid. Die ademt en niet meer ademt. De levenden, al die in de knop gebroken bloemen, in de knop gebroken levens, die wachten. Komt hij in mijn leven? Of is hij, zoals ze zeggen, of zoals de mensen van Jairus al kwamen zeggen, het hoeft niet meer, het is te laat. Opgehouden door iemand die hem aanraakt. De kerk, wij, nee. Hij komt niet te laat. Hij komt. Vrouwenverhalen, zei ik al. Vrouwenverhalen. Want zij dragen de last. Kwetsbaar. Vrouwen en kinderen. Kwetsbaar. Mannen zijn minder kwetsbaar. Maar daarom denken ze ook wel eens dat ze de Messias kunnen zijn. Want ze willen helpen, ze willen doen. Ze gooien dan ook wel eens met vuur uit de hemel. Ze oordelen of ze vechten. Ze vechten zich naar voren. Of ze regelen. Of ze grijpen in. Of ze delven, graven en groeven en ze bouwen kastelen. Ze zetten hun naam ergens onder en doen petten op, hoge petten. Mannen, als je ze soms bezig ziet, mannen, dan denk je, ja, gelukkig ben ik ook man, dus ik kan het zeggen. Mislukte Messias. Vrouwen en kinderen, die zijn de aarde onder de hemel. Maar daarom mannen, gelovigen zijn geen mannen, gelovigen zijn kinderen. Kinderen, we mogen toch, of we moeten toch, kinderen van God zijn of worden. Geen mannen meer, maar kinderen. En dit kind, Jairus dochtertje, Gods kind, het bekendste meisje uit de Bijbel, hoewel ze geen naam heeft. Ja, Talita, Talita Kum of Talita Kumi. Maar dat is geen naam. Dochtertje kun je vertalen. Of meisje. Nu is het een naam geworden en je kunt je kind Talita noemen. Maar toen niet. Talita. Gestorven voordat het leven eigenlijk begon. Willekeurig lijkt het wel. Want hoeveel kinderen van 12 sterven er? Willekeurig. Ze was het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge. Zou het er zomaar staan in de Bijbel of zou dat toch ook nog een betekenis hebben? De overste van de synagoge. Ik denk toch wel dat het veelzeggend is. Ze leefde waarschijnlijk in een glazen huisje. Zoals dochters en zoons in pastorie kunnen wonen. Een voorbeeld zijn voor anderen. Toen ik eens wel met een vriendje wat had uitgehaald op de middelbare school, kreeg hij meer op zijn kop dan ik, want hij was toch het zoontje van de dominee. Hij moest een voorbeeld zijn. En dat kan wel eens neerdrukkend zijn. Belast was dit meisje wellicht. Neerdrukkend. Maar ook dat is weer een zinnenbeeld. En dus ook weer zijn wij dat. Neerdrukkend. Niet wetend. Het niet aan kunnen. Het zwaarte, de moeite van het leven. Belast. En dan strekt Jezus zijn hand uit. Niet drukkend misschien zoals Jairus deed. Nee. Hij legt de handen op. En dan gebeurt het wonder. Meisje, sta op. Talita. En zo doet Jezus dat bij ons. Maar geloven wij in dat wonder? Geloof je dat het wonder ook aan jou kan geschieden? Wonderen gebeuren. En ze gebeuren als we ons vol vertrouwen toewenden tot hem. Dan kan dat wonder gebeuren. Meisje, sta op. Jezus legt zijn handen op en zegt dan, ja, ik begrijp je, meisje. Ik begrijp je angst. Misschien durf je wel niet. Denk je dat je niet mag? Maar waarom ben je bang? Sta op. Want ik zeg je, je mag er zijn. Je mag er zijn. Je mag er zijn voor God. Je mag er zijn voor mensen. Je bent er. Ga je weg. Je eigen weg, tenminste de weg die God jou wijst. Jouw eigen weg. Kies het leven. Want God heeft jou dat leven gegeven. En het wonder gebeurt. Ze staat op. En ze leeft. En zo kunnen wij dat ook. Opstaan en leven. Niet nederzitten bij dat godloze, dat afwijzen van het leven, het leven gaven van God. Dat wonder kan ook in ons leven. Als Jezus zijn hand uitstrekt en zegt: sta op. Als wij onze hand uitstrekken naar die kwast, naar die belofte van God, naar die woorden van de Torah, de woorden van God zelf: hoor Israël, de Heere uw God is één. Als we onze hand uitstrekken en die kwast aanraken, strekt Jezus zijn hand uit en zegt: sta op, leef. En Jezus zegt dan nog, nadrukkelijk er niet over te spreken. Zo staat het in de Bijbel. En je denkt, waarom eigenlijk niet? Nee. Natuurlijk kun je er niet over spreken. Want dat echte wonder, dat blijft in het hart van de mensen. En daar moeten ze ook blijven, in je eigen hart. Want daar alleen maar ervaar je de oneindigheid van de goddelijke liefde. Ja, je kunt erover spreken en je zult er ook wel over spreken. Maar het wordt toch anders begrepen. Het wordt niet altijd begrepen en als het begrepen wordt ook nog anders begrepen. Want die oneindige goddelijke liefde in je eigen hart is iets tussen God en die ene mens, uzelf. En dat is oneindig kostbaar. Dat wonder wat daar geschied was met de bloedvloeiende vrouw en dat dochtertje van Jairus in ons leven. Dit leven, geroepen, sta op. Sta op tot liefde, tot vrijheid, tot geluk, maar vooral tot geloof. Dat het wonder kan geschieden tussen mij, tussen u en God. Dat wonder. Een belofte van God. Amen.